De weg die Gods liefde gelovigen wijst. Een Bijbelstudie in 5 delen over 1 Korintiërs 13, het hoofdstuk van de liefde. Dit is de derde cd verzorgd door de heer A. van der Wal.
Vader, dank u wel dat u ons dit moment weer geeft. Vader, we zien uit naar uw rijkdom. De rijkdom van uw woord, vader, om ons hart toe te spreken. Mag die rijkdom, vader, van het woord van Christus in ons wonen. In alle rijkdom tot uitwerking, tot lof en eer van u en uw naam. Dank u wel, vader, dat u ons bij elkaar zet. En dat we uw schrift mogen opendoen. Ons hart mogen drenken, vader, in uw liefde. En in de zaken die u bemoedigend, vertroostend en richtinggevend zegt. Vader, dank u wel dat we weten mogen wie u bent. Wilt u dat zo ook vandaag geven? En uitwerken en doen zijn tot eer en lof van uw naam. Daar bidden we dank u voor in die ene naam, in Christus Jezus naam. Amen. Ik lees u, om nog even het verband erbij te pakken, de versen 4 tot en met 8a, om even alle zaken bij elkaar te houden en te kijken in welk verband dat staat. En dan lezen we in de concordante vertaling vanaf vers 4... uit 1 Korinthe 13 dus. De liefde is geduldig, is mild. De liefde is niet jaloers. De liefde pocht niet, is niet opgeblazen, is niet onwelvoeglijk, zoekt zichzelf niet, laat zich niet prikkelen. Over die zaken hebben we de afgelopen dagen met elkaar mogen studeren. En we komen nou toe aan: zij rekent het kwaad niet toe. Zij verheugt zich niet over ongerechtigheid, maar verheugt zich samen met de waarheid. Alles beschut zij, alles gelooft zij, alles verwacht zij, in alles volhardt zij. De liefde vervalt nooit. Dat om te beginnen, en dan pakken we het met elkaar op, bovenaan pagina 14. En dat was de weg die de apostel Paulus ons wijst in zijn brief aan de Efeziërs. En ik denk dat het fijne versen zijn om dat met elkaar te lezen, bij elkaar te hebben, voor ons te hebben. We gaan lezen wat er staat. Boven pagina 14 zegt de brochure: de weg om van die boosheid, van die toren, die in elke relatie kan voorkomen, af te komen, wijst Paulus. En wat is die weg dan? Wat er staat in Efeziërs 4, de versen 26 en 27. Raak je in toorn, zondig dan niet. Laat de zon niet ondergaan over jullie ergernis. Geef de tegenwerker geen voet. Boosheid kan leiden tot woede. Grote en zelfs wraakzuchtige woede. Maar boosheid leidt tot liefdeloze gedachten en later tot een liefdeloze houding. En zelfs tot haat is het tot zonde geworden. Ze kan leiden tot gekwetste gevoelens, verbroken vriendschappen en families die uit elkaar vallen. Bereken eerst de kosten voordat je je boosheid uit. En bekijk de zaak van meerdere kanten. Vergroot die ene kant niet uit. En is het fijn om terug te horen in de gesprekken dat zo voor die en voor gene zaken zijn blijven hangen. De een zegt wat me aansprak: doe maar even, bereken eerst de kosten voordat je je boosheid uit. De ander bekijkt de zaak van meerdere kanten. Je kan heel makkelijk in je ergernis naar iemand toe één kant van die persoon heel erg uitvergroten. En dan wat we met elkaar gelezen hebben, wat Paulus zegt in Efeziërs 4 vers 29 tot en met 32 is toonaangevend. Ik kom er straks nog op terug en we lezen het straks in een ander verband nog eens. Het gaat om je motieven. Waarom doe je iets? Waarom zeg je iets? Het gaat om je timing. Wanneer zeg je iets of doe je iets? En het gaat om je houding. In welke gezindheid, in welke innerlijke houding zeg je de zaken? Als je motief kwaadaardig is, dan zal de boosheid die uit prikkeling komt leiden tot allerlei zaken als laster, vuile en gemene taal enzovoorts. Is je motief liefde, dan zullen de woorden die je spreekt in een sfeer van liefde zijn en genade geven aan wie het horen. De timing, het tijdstip, maar ook de plaats is van belang. Het goede woord spreken op het goede moment. Laat je boosheid eerst maar eens zakken en ga na waarom je boos bent en of het terecht is. Ik denk dat het goed is om erbij te horen en ik noem u de tekst alleen even voor uzelf om na te slaan. Kijk maar eens hoe boosheid zich kan uiten. En dan komt u terecht bijvoorbeeld bij de apostel, bij Paulus die zegt in Colossense 3 vers 8 woorden als toren, heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal uit jullie mond. En ik denk dat dat goede zaken zijn om je dat te realiseren. He, die zaken die Paulus daar noemt hebben alles te maken met de oude mensheid en haar praktijken. Maar volgens mij is die gekruisigd met Christus. He, en dan is er die geest van God die zaken in ons uitwerkt, zodat er vrucht komt. En dan krijg je die zaken die we uit Galaten 5 vers 22 kunnen lezen. Liefde, vreugde, vrede enzovoort. We zitten natuurlijk als gemeente, als mensen die God in een bepaalde context bij elkaar gezet heeft, soms jarenlang bij elkaar. We trekken met elkaar op en je leert elkaar heel goed kennen. Je komt elkaar in allerlei samenwerkingsverbanden tegen. En dan zien en blijven zien in alle zaken dat je elkaar dus ziet in Christus. Want anders gaan eigenschappen of een bepaalde handelwijze je misschien wat irriteren en een ongewenste, een ongepaste reactie geven. En dat soort zaken, als je ze ontdekt bij jezelf, goed tegen de ander kunnen zeggen. En wat je zegt, als dat getoonzet wordt, toonaangevende woorden van Paulus, als je datgene wat je te zeggen hebt in liefde zegt, dan is dat zo belangrijk. Het boekje dat u van me meekrijgt, geeft de auteur, de schrijver, vier tips. En ik zeg ze u even gewoon in een rustig verband. U mag ze noteren, maar ze staan ook in het boekje. En hij zegt bijvoorbeeld een hele mooie, de eerste die hij dan noemt is: u hebt allemaal uw financiën thuis. Je hebt misschien een eigen zaak. Je hebt ook de financiën in je bedrijf. En dan zou het zo moeten zijn, net zoals je dat financieel allemaal scherp op het oog houdt en wil regelen, zou dat ook moeten zijn in, zeg maar, hou de oude rekeningen in je contacten met anderen zo laag mogelijk. Laat zaken niet oplopen. Ga ook zaken niet opkroppen. Dan krijg je dus die hele duidelijke wijzing die Paulus geeft. Laat de zon niet ondergaan over je ergernis. Efeze 4 vers 26. Het kan je niet alleen je nachtrust kosten, maar bespreek het met elkaar. Bespreek het met God. Maar hou die schulden zo laag mogelijk. Houd dat zo, vereffen ze. En laat zaken niet oplopen. Dat kan ook zijn dat er zaken zijn die je dan oploopt te sparen tot het moment dat je het er ineens allemaal uitgooit. En is dat nou wel het moment dat je dat moet doen? Ineens alles tegelijk. Dan heb je het laten liggen. Dan heeft zich een zaak opgebouwd in je. Een tweede woord, wat ik mooi vind, dat moet u denken aan Spreuken 15 vers 1. Waar staat eerst: een krenkend woord wekt de toren op. Het is soms, zei iemand in de reactie, ik heb het soms eerder gezegd dan ik het heb gedacht. Met nadenken voordat je iets zegt. En er zijn zaken waarin je gewoon eigenlijk, als je rustig, nuchter nadenkt, het vanuit Gods woord bekijkt, dan zijn dat zaken die, als je ze zegt, je zorgvuldig moet formuleren. En je begint er niet aan voordat je gebeden hebt, natuurlijk. Het is niet goed als je in één keer iedereen of iemand alles voor zijn of voor haar voeten werpt. Leest u voor uzelf erbij. Jacobus 1, de versen 19 tot en met 25. Gewoon voor uzelf er even bij pakken op het moment dat u tijd hebt. En eens even lezen wat Jacobus daar zegt. Derde punt wat goed is. Als je gaat vertellen hoe jij erover denkt en wat je vindt, dan is dat heel belangrijk hoe je dat zegt. Tegenover Spreuken 15 vers 1, dat eerste gedeelte, een krenkend woord wekt de toren op, staat dat hele bijzondere: een zacht antwoord keert de grimmigheid af. Ik kan me een reactie herinneren van een zuster uit ons midden die een gegeven ogenblik een hele moeizame relatie had met haar man. Liefde was er absoluut, maar het kwam er af en toe moeilijk uit. En toen een gegeven moment was het een krenkend woord van de ene kant, van zijn kant. En toen reageerden de kinderen zoiets van, doe er nou eens een keer wat aan. En toen zei ze, nee, want een zacht woord keert de grimmigheid af. Dat kan soms het gekke was dat dat dan later terugkomt, omdat mensen zich dat herinneren. En het vierde punt, heb ik de vierde gehad, die tips gehad die Dale Burke dan geeft. Zoek naar een oplossing die zo snel mogelijk kan gebeuren. Want de tegenwerker, die is er als de kippen bij om mensen tegen elkaar uit te spelen. En juist in de gemeente ook gelovigen tegen elkaar uit te spelen. Het is gewoon die hele simpele lijn die Paulus neerlegt. Geef de tegenwerker geen voet. En reken maar dat hij aanstuurt op onopgeloste irritaties, op prikkelingen om die aan te pakken. Vier tips die gewoon heel simpel het weer eens op een rij zetten voor je. En dan zijn we bij het eerste gedeelte van vandaag. Zij rekent het kwaad niet toe. We hebben het met elkaar gelezen. Vandaar ik die versen 4 tot en met 8 even gepakt heb. Opvallend is, staat er daar, dat in de versen 4 tot en met 8 het woordje niet 8 keer voorkomt. Waarbij het niet gaat om een voorwaarlijk Grieks woord dat je met niet kunt vertalen, maar om het absolute woord dat je ook met niet kunt vertalen. Met andere woorden, als het om de liefde van God gaat, dan is die liefde absoluut niet jaloers. Is het de liefde die absoluut niet pocht en absoluut niet opgeblazen is, absoluut niet onwelvoeglijk is, absoluut niet zichzelf zoekt, maar zich ook absoluut niet laat prikkelen en het kwaad absoluut niet toerekent. Ze verheugt zich dan ook absoluut niet over de ongerechtigheid. En door dat zo neer te zetten, dan zie je ineens, dan krijgt het een lading meer. Dan ga je het beseffen. Dat staat erachter. Absoluut niet. Het gaat hier, en dan krijg je weer zo'n mooi beeld dat we dan kennen, maar dat we eigenlijk steeds weer met nieuwe oren zouden moeten horen. Het gaat hier om Gods liefde in actie. Het gaat om genade schenken. Efeze 4 vers 32, wordt echter naar elkaar, gisteren gelezen, mild, innerlijk welwillend, elkaar genade schenkend, zoals ook God in Christus jullie genade schenkt. En wat staat er dan vlak boven? Bitterheid, daar zet Paulus mildheid tegenover. Gramschap, daar zet Paulus innerlijk welwillend tegenover. Toorn en geroep en lastering, daar zet Paulus genade tegenover. Die teksten zijn zo wezenlijk, en daar komen we daar nog even op terug. Maar dat is datgene wat we zouden moeten weten. Gods liefde in actie, hoe blijkt dat? Genade wordt ons geschonken. Hoe blijkt dat tussen ons? Omdat we elkaar genade schenken. En dan niet mondjesmaat, maar mild, innerlijk, welwillend. Al die zaken spelen daarin mee. En we hebben het voorbeeld. God heeft ons in Christus dat ook zo geschonken. Je volgt God na. Efeze 5 vers 1 en 2 zegt dan, word dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandelt in liefde zoals ook Christus jullie lief heeft en zichzelf ter wille van ons heeft overgegeven als naderingsgeschenk en offer voor God tot een aangename geur. Als je dit in praktijk brengt, volg je dus God na. Het is zeer moeilijk, vooral als je onrecht aangedaan is. In relaties komt dat vaak voor. Het kwaad in gezinnen is enorm als het gaat om machtsmisbruik en al wat ermee te maken heeft. En daaruit voortkomt, denkt u aan de schade bij de kinderen. En al die zaken die je om je heen ziet, die soms zo makkelijk opspelen. Wat zegt dan de tekst? En dat is een tekst om te proeven, om te beseffen, de liefde is er niet op uit. Gods liefde die wij naar elkaar toe dus reflecteren mogen. Gods liefde is er niet op uit om het kwaad dat aangedaan is toe te rekenen. Of aan te rekenen of af te rekenen met iemand. Liefde is wat dat betreft een heel slechte boekhouder. Wat doet een boekhouder, met alle respect voor het vak? Daarin wordt alles min en plus vastgelegd. En na een jaar maakt hij de rekening op en dat gaat naar de fiscus. En dan komt het volgende jaar. Min en plus, alles wordt vastgelegd. Als je me zegt van, kun je me laten zien hoe in 1998 onze baten en uitgaven waren, dan kan het zo worden neergelegd. Maar dat is boekhouden. Dat heeft te maken met dat soort zaken. Het gaat bij ons, dat waar we met elkaar over praten, om de liefde die niet alles optelt. Die niet op een dag de afrekening presenteert. Kijk, mensen zijn vaak uit op wraak. En tellen zaken op en voeden hun wraakzucht. Ik zou u kunnen zeggen, we hebben met elkaar, en ik wil dat toch nog even erbij pakken, omdat het een aantal keren terugkeert, we hebben met elkaar zondag geluisterd naar Romeinen 12. En ik denk dat een aantal, zo te horen aan de reacties, een gegeven ogenblik zeiden van, ja, zo zit het dus, zo werkt het dus, dat is de weg die Gods woord wijst. En dan is het heerlijk om elke keer weer, terwijl je een schriftgedeelte denkt te kennen, daar een nieuwe invalshoek in te vinden. En een van de dingen die we ook weer begrepen hebben is, haal de zaken niet uit het verband. Nou, ik lees met u de versen 17 tot en met 21. En misschien dat nu meeklinkt wat u afgelopen zondag hoorde. En dan zien we staan. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Hebt het goede voor met alle mensen. Houd zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. Wreekt uzelf niet, maar laat plaats voor de toren, want er staat geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden. Terwijl het heel menselijk zou zijn om met gelijke munt terug te betalen. Maar God zegt, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden. En denkt u aan wat er geklonken heeft, hè? Niet God pakt hem voor mij, weet u wel, dat werd mooi gezegd, hè? Maar nee, datgene wat mag uitwerken is, het is vanuit Gods liefde. Maar indien uw vijand honger heeft, ik denk dat u nooit meer aan het woord vijand kunt denken zonder de definitie erbij te horen. Oh ja, als iemand een vijand is voor je, dan ben je uit op zijn of haar vernietiging. En zo is God niet uit op vernietiging, maar God is uit op behoud. En uiteindelijk zal hij inderdaad allen behouden. God is de redder van alle mensen. Maar indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Indien hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen. Niet zo van, kan die lekker merken hoe het zit? Maar zo van, hé, misschien is daar dat moment door jouw reactie, door je houding, waardoor de ander denkt van, waarom krijg ik eigenlijk niet wat ik had verwacht, wat ik misschien wel had willen uitlokken? Ruzie. Maar waarom krijg ik dit terug? Dat God geven, dat daar een reactie, een nadenken, een terugdenken op gang komt, waardoor de ander verandert, misschien wel naar jou toe. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Woorden die heel belangrijk zijn en waarin het alleen maar goed is dat we met elkaar regelmatig weer de schrift openen. Nu moet u kijken, dat was de illustratie bij. Mensen zijn vaak uit op wraak en tellen zaken op en voeden hun wraakzucht. En dan staat er Gods liefde, dan krijg je dat accent wat we zo nodig hebben. Gods liefde is erop uit om het beste van mensen te denken. Gods liefde denkt het beste van u. Weet wat hij in zijn zoon voor je gedaan heeft. Hij houdt van je onverkort. Hun het kwaad niet aan te rekenen. Sommige mensen echter lijken wel op te schrijven wat door anderen wordt aangedaan. Op een gegeven moment wordt de gepeperde rekening gepresenteerd en er wordt dan flink afgerekend. Dat kan, dat het zo is. Maar wat deed God nou? Moet u denken aan wat God deed op Golgotha. Daar rekende God af, in zijn liefde, met de zonde en de overtreding. Leest u voor uzelf, zet u het erbij, markeer het, lees het. Romeinen 5, de versen 12 tot 21. Dus hoe? Romeinen 5, vers 12 tot 21. En kijkt u wat de zonde van Adam bewerkt, en kijkt u wat God daar als geschenk tegenover zet. Kijkt u naar de overtreding van Adam, en let u op wat God er tegenover zet. Genade en al die zaken meer. He, en wat Adam deed leiden tot veroordeling en dood, en wat Christus deed tot gerechtigheid, tot overstijgende genade, rechtvaardiging en leven voor iedereen. En toen ik het zelf verleden week las, nalas, dan zeg je van, nou heb ik het vanmorgen gelezen, en we zaten in de auto op weg naar huis, dan heb ik het vanmorgen gelezen, en dan lees ik het, maar ik zou eigenlijk willen stoppen naar het eerste vers, en willen gaan uitzoeken, hoe zit het weer, weet je wel, om zaken goed scherp op een rij te hebben. God beantwoordt namelijk zonde, overtreding en krenking van de mens. Hoe dan? Met een daad van onbegrijpelijke, met een daad van pijloze liefde. Hij heeft zijn zoon gegeven. En dan is dat de predicatie van de gemeente op Moedersdag van de verloren zoons. Wat deed nou de vader van de verloren zoons, van die jongste en van die oudste? Hoe betaalde hij hen terug? Naar mijn wraak? Ging hij aan tafel zitten en zette een terugbetalingsregeling op tafel? Nee, God betoonde genade, ontferming, liefde. Die vader betoonde het gedrag van zijn zoons terug met ontferming en liefde. En soms heb je dat bij een kind ineens. Er is iets. Wat zou nou het beste werken? Misschien niet straffen. Of misschien niet zeggen dit of dat. Al die dingen die in je hoofd opkomen. Maar gewoon van, dit doet me verdriet. Maar ik hou ongelooflijk veel van je. En zo'n kind gaat dan verwonderd weg van, zo. Dat soort dingen, zo met kinderen omgaan. Ja, dat zijn die hele simpele dingen die je dan hoort. Maar wanneer straf je nou een kind? Toch niet terwijl je boos bent. Terwijl toch niet de drift door je aderen giert. Want dan richt je wat aan. Ik zie dat wel eens in zo'n winkelcentrum. Dan wordt daar door zo'n moeder. Ik kan me nog best voorstellen dat een kind vervelend is. Maar dan zie je zo'n moeder een aanslag plegen op de gewrichten van de armpjes. Er wordt geschud alsof er waarschijnlijk allerlei ingrediënten zijn ingegaan die nu door elkaar moeten. En ik denk van, ach, dan zie ik zo'n klein mensje en ik posttraumatische stress of zoiets na afloop daarvan. Maar ik kan ook anders omgaan met een kind. Ik kan zeggen, ga nu maar even weg van papa's en de boos. En op de gang zetten of ga maar naar je kamer. En als je dan boven komt, dat samen uitpraten. En dan kan het zijn dat het tranen wordt. Kan zijn dat je samen op je knieën eindigt. En zeggen, vader, dank u wel dat u van ons houdt. En dat we allemaal dingen fout doen. Maar dat we weten dat u nooit uw liefde terugtrekt. Een kind mag ervaren dat je soms heel terecht boos bent om wat er is fout gegaan. Maar het is geen reden om je liefde te onthouden in de zin van dat heel erg uitgebreid. Kind mag je liefde weten. Net zoals die zoons verwonderd terugkwamen van, hè? En pa zei, ik zag je. Ik heb al van verre naar je uitstaan kijken. Denk je niet dat vader het verheugt als wij op de plek waar God ons neerzet. In je relatie met je vrouw, met je man. In de relatie met je kinderen en kleinkinderen. Met je vrienden, met allen om je heen. Dat daar mag blijken zijn genade en liefde. Wat denkt u dat God, hoe God dat vindt? Is blij dat we tot eer van hem zijn. We lezen verder. Er zijn heel wat stukken die we met elkaar goed zouden mogen lezen, maar we gaan met elkaar verder naar de tekst. En af en toe is die tekst even voor mij zoeken, waar ben ik ook alweer. Dus nogmaals, Gods liefde is erop uit om het beste van mensen te denken. Denk jij zo ook over mensen? Dat is best een goede vraag. Denk ik altijd het beste van mensen of kijk ik overal naar motieven die waarschijnlijk niet en het kwaad er niet toe te rekenen? Sommigen lijken wel op te schrijven wat door anderen wordt aangedaan. En op een gegeven moment wordt de gepeperde rekening ingepeperd. En wordt dan flink afgerekend. Dan zegt onze tekst. Een van de belangrijkste kenmerken van liefde is genade schenken. Dan doe je iets dat vreugde brengt. Zowel aan de gever als aan de ontvanger. Genade betekent juist iets negatiefs niet doen. Hoewel de ander dat wel zou verwachten. Je bent boos, dan wel woedend, terecht om wat er gebeurd is. Maar je reageert die boosheid niet op die ander af. Je geeft niet wat die ander verdiende. Dat kan wonder wel uitwerken. God betoonde ons genade. Denk aan Efeze 5, de verzen 1 en 2. Word dan navolgers van God. Je mag je ook nog geliefd kind weten. God betoonde ons genade. Hij gaf ons niet wat we verdienden, voor altijd van hem verdreven te zijn. Daarvoor gaf hij zijn zoon in liefde op Golgotha. En dan zo'n zinnetje of een alineaatje dat je eigenlijk zou moeten markeren. Dan worden er 3 stappen gegeven. Om niet boos te reageren is 1. Om in plaats daarvan vriendelijk en genadig te reageren is 2. En om er vervolgens nooit maar dan ook nooit meer op terug te komen is 3. Dat zijn 3 stappen. Als dat uit zou werken in ons omgaan met elkaar, dan zou dat werken tot zijn eer. Mag ik u hierbij noemen Psalm 103, de verzen 12 en 13. Laten we ze maar even bekijken. Ik heb ze een paar weken geleden over gesproken hier in het kamp. En zo'n psalm is dan zo ontzettend verrassend. Psalm 103. En ik lees u de verzen 12 en 13. En er staan een heleboel fijne dingen in, maar ik lees u dit gedeelte. Daar staat dan, pratend over de liefde van God, die ook onder de wet zichtbaar is geworden. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. En waar je ook bent, nooit zullen westen en oosten elkaar ontmoeten. Dus over die hele globe blijft dat. Zover het oosten is van het westen. Zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk een vader zich ontfermt over zijn kinderen, over zijn zonen, ontfermt zich de Heere, JW, weet u wel, over wie hem vrezen. En u weet dat dat alles te maken heeft met respect, met ontzag hebben en niet met angst. En dan maakt Bullinger in de Companion Bijbel een hele mooie opmerking, die ik u niet wil onthouden. Hij zegt namelijk, hij zegt iets over God in zijn liefde, die zich ook onthult onder de wet. En dan zegt hij, weet je wat God doet? Hij herinnert zich wat de mens heel makkelijk vergeet, namelijk zijn zwakheid. En hij vergeet wat de mens zich steeds herinnert, namelijk diens zonde. En als u de teksten erbij wil hebben, dan kan ik u wel even die vanmiddag geven. Maar dat is zo'n mooi zinnetje als je daarover nadenkt. God herinnert zich wat de mens vergeet. Want de mens in zijn arrogantie denkt heel wat van zichzelf. En God vergeet wat de mens zich herinnert, zijn zonde. Want op Golgotha heeft hij dat afgerekend. We gaan door. Een van de belangrijkste kenmerken van liefde is genade schenken. Dan doe je iets wat vreugde brengt. Zowel aan de gever als aan de ontvanger. Een van de belangrijkste kenmerken van liefde is genade schenken. Dan doe je iets dat vreugde brengt. Zowel aan de gever als aan de ontvanger. Genade betekent juist iets negatiefs niet doen, hoewel de ander dat wel zou verwachten. Je bent boos, dan wel woedend, terecht om wat er gebeurd is, maar je reageert die boosheid niet op de ander af. Je geeft niet wat die ander verdiende. Dat kan wonderlijk uitwerken. God betoont ons genade. Hij geeft ons niet wat we verdienen, voor altijd van hem verdreven te zijn, en hij gaf daarvoor zijn zoon in liefde op Golgotha. Zaken om te herhalen, te weten, mee blij te worden, en dan weer die bekende fijne stappen in drieën. En dan wordt dat uitgewerkt. Niet boos te reageren, 1. Vriendelijk en genadig te reageren, 2. Om er vervolgens nooit meer op terug te keren, 3. Hoe werkt dat dan? Geef vriendelijkheid en genade in plaats van boosheid en ongenade. Zo geeft God ons eonisch leven, terwijl we de dood verdienden. Het is ons in genade geschonken. Mensen zijn daartoe uit zichzelf niet in staat. Maar alleen door de kracht van Gods geest, de geest van de liefde, kan een mens werkelijk die liefde van God in praktijk brengen. Zo waren mensen in staat hun beul, hun kwaaddoener te vergeven, meer nog, genade te schenken. En dan krijg je weer die regels die we net gelezen hebben uit Romeinen 12. Heb je vijanden lief en hoop zo vurige kolen op het hoofd. God betoonde genade. Waar menselijke haat zijn hoogtepunt, of moet je zeggen zijn dieptepunt bereikte, namelijk op Golgotha. God bewerkte vrede door het bloed zijns kruises. Dat zou bijna standaard kunnen zijn, dat weet je. Maar ik hoop dat in de studie die klinkt, dingen voor ons ineens zich gaan verdiepen. Hij bewerkte vrede. En hoe vaak zijn wij dan uit op echte vrede met elkaar? Of frikt er nog maar steeds wat? Is er die onvrede met die ander? Op basis daarvan verzoent hij zich wederzijds. Verzoent hij wederzijds al de schepselen van zijn hart en hand. Dat vind ik zo'n mooi zinnetje. Hij verzoent wederzijds al de schepselen van zijn hand en hart. Achter Gods hand zit Gods hart. Achter wat God uitwerkt zit zijn liefde. Zoals het kruis vrede bewerkte, zo ontvangen wij die vrede doordat de menselijke trots die zo krenkend naar God toe is, door het kruis wordt weggedaan. Erkennend dat we met Christus gekruisigd werden, hebben we geen enkele reden meer tot roemen in onszelf. Dat zullen we uiterlijk niet doen, dat roemen, maar wellicht wel in ons hart. Ook daaraan maakt het kruis een einde. En omdat je het woord van Christus rijkelijk in je laat wonen, ontdek je er geheimelijk van, hé, ik zeg het wel, maar ik streef er eigenlijk wel naar. En zo saneert God die zaken in je. Ook daaraan maakt het kruis een einde. Al wat wij kunnen en doen, is terug te voeren op zijn kracht en op zijn genade. Mag ik u daarbij lezen? 1 Korintiërs 15. Zullen we het even met elkaar opzoeken? 1 Korintiërs 15. En voor ons is het soms zo gewoon dat we het niet meer horen. Maar het is zo bijzonder. Wat zegt Paulus daar? Wat belijdt hij? En ik begin in vers 9 te lezen, maar het gaat me echt om het 10e vers. Wat had Paulus ontdekt? Want ik ben de geringste der apostelen, niet waard een apostel te heten, omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb. En dan krijg je dat enorme wat in Paulus leven gebeurd is. Dat enorme wat wij hebben mogen ervaren. En dat het hangt echt niet van mij af. Ik had het totaal niet verdiend. Maar het is het alles wat God heeft gewerkt. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest. Want ik heb meer gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. En ik denk dat zaken zijn. En dan lees je dus in een van de commentaren over Paulus, ik zal de naam niet noemen, van de auteur, die zegt dan, ja, moet je kijken, wat een arrogant mannetje. En zo kom je, ik heb het regelmatig, dan lees ik een boekje over Paulus, ik ben ermee gestopt. Uit allerlei hoeken en gaten heb je die, ik heb er een hele lijst staan, als u vraagt, dan kan je ze missen onmiddellijk. Want er worden accenten gelegd over Paulus die ik helemaal niet vanuit de schrift ervaart. Als je zijn brieven leest, dan komt daar een ootmoedig, een liefdevol, een genadig man in die leeft van genade en ook die genade betoont. Die hele stap die hij gezet had in het vervolgen van de gemeente Gods, was een stap die God zette in zijn leven naar overvloeiende genade. En ik denk dat degene die het minst verdiende, gaf God een overmaat van. En ik denk dat dat een voorbeeld is van God naar ons toe. Het gaat niet om wat wij allemaal, maar wat Hij heeft gedaan. En wat doet Hij? Hij betoont genade. En dan krijg je een machtig hoofdstuk waarin het gaat over opstanding. En dan moet u kijken wat vers 58 dan zegt aan het eind. Dan hebben we, en de rest moet u maar tussendoor lezen. Een van de mooiste hoofdstukken heb ik wel eens gelezen, zei exegeet over de opstanding. En moet u kijken wat dan 1 Korintiërs 15 vers 58 zegt. Nou, alles wat daar gezegd is. Zo dan, en ik lees het wat concordant vertaald. Mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heer, wetend dat jullie arbeid niet vergeefs is in de Heer. En dat is zo'n vers wat tot een lied geworden is. En het nadeel van dat lied is dat je het heel makkelijk gedachteloos kunt zingen. En ik zal u niet de vertaling geven zoals die wel eens bij jongeren werd gezongen. En dan natuurlijk een beetje prikkelend naar de leiding toe, waarin dan een gegeven moment dan klonk, wees in plaats van onwankelbaar, onhandelbaar. Steeds overmoedig. En dan keken ze zo van, reageren ze? Hebben ze zover? En natuurlijk reageerde hij dan, want ze zouden zich helemaal te pletter schrikken als je niks zei. Dus dan had je zo gezegd van, heren en dames, maar dit is zo'n gigantisch vers, standvastig kunnen zijn, onwankelbaar, overvloedig in het werk van de Heer, want Hij heeft alles gewerkt in je. En Hij geeft je voor, zelfs in je zwakheid, de kracht om de dingen te doen tot zijn eer. Ik denk dat het heerlijk is. We gaan verder met onze tekst. En ik denk dat ik dat dan even oppak bij het einde, het hoe van genade schenken. Want daar zitten fijne dingen in, het hoe van genade schenken. Genade schenken is iets wat je doet. Negatief, in de zin van, dan neem je geen wraak. Denk maar aan Romeinen 12 vers 17, geldt niemand kwaad voor kwaad. Je geeft wraak geen ruimte in je leven. Omdat we navolgers Gods zijn, Efeze 5 vers 1, handelen wij niet in wraak met anderen. God handelt niet in wraak met ons, want in Efeze 1 vers 7 staat is van toepassing, hebben wij de vrijkoping door zijn bloed, de vergeving van de krenkingen, in overeenstemming met de rijkdom van zijn genade. God is geen mens, mag ik het zo zeggen, die afweegt op schaaltjes. Nou, er kan nog wel een half grammetje bij voor die zuster. God geeft in de rijkdom van zijn genade. God geeft overvloedig. God is niet een God van mondjesmaat. God houdt geen boekhouding bij. Ik denk dat het goed is van wat wij aan verkeerde dingen doen, om die vervolgens op een moment in de toekomst voor de voeten te werpen. Navolgers van God, want het bent u, dat zijn wij met elkaar, navolgers van God doen hetzelfde. Wij houden geen rekening bij van plussen en minnen. Eerder houden wij de brug naar de ander open door genade te schenken. Zo verricht je een geestelijke operatie in je ziel. Je snijdt als het ware het onrecht wat je is aangedaan weg, zodat het jou niet langer hindert. En de weg is vrij om die liefde, om die genade te betonen. Een geestelijke operatie in je hart of in je ziel. Je snijdt als het ware weg wat je is aangedaan. Ik heb daar wat opmerkingen bij. U zou moeten lezen voor uzelf. Dat doen we eventjes. Ik begin te lezen in Efeziërs 4 vers 32. En ik lees toch nog een keertje even door naar 1 en 2. Iemand zei, je noemt die teksten wel, maar ik sla ze never na. Dus lees ze nou maar. Nou, dat heb ik me aangetrokken. En een ander zei ook, je mag het best lezen, want hoe moet anders dat woord van Christus rijkelijk in ons wonen? Of in mij wonen? Nou zuster, hier komt het dan. Efeze 4 vers 32. Word echter naar elkaar mild, innerlijk welwillend, elkaar genade schenkend, zoals ook God in Christus jullie genade schenkt. Word dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandelt in liefde, zoals ook Christus jullie lief heeft en zichzelf ter wille van ons heeft overgegeven als naderingsgeschenk en offer voor God tot een aangename geur. Ik denk dat het goed is om dat soort zaken te lezen en met elkaar te overdenken. Na alles wat hij gezegd heeft in hoofdstuk 4, wat is dan de maatstaf? Hoe werkt dat dan? Navolgers van God zijn. En ik zal u straks daar een paar punten bij noemen om daarin te kunnen verder lezen. We gaan eerst pauzeren. Eerder houden we de deur naar de ander open door genade te schenken. Zo verricht je, staat er dan, een geestelijke operatie in je ziel. Je snijdt als het ware het onrecht wat is aangedaan, wat jou is aangedaan, weg. En als u het boekje het naleest, dan komen er 8 redenen. En dan heb ik niet voor niets net Efeze 4 vers 32 en Efeze 5 vers 1 en 2 gelezen. En dan geeft hij zo'n 8 redenen om een ander genade te schenken. En ik duid ze kort aan en probeer me niet bij te houden in die zin. Het staat allemaal ook in het boekje. Genade schenken doe je omdat je navolger van God bent. En dat is de weg die God je in je leven wijst. En vooral, genade schenken is iets om te doen. In de tweede plaats is genade schenken iets, is delen wat je zelf ontvangen hebt. En dat is natuurlijk wat dan in vers 2 staat van hoofdstuk 5, zoals ook Christus jullie lief heeft. En veel genade ontvangen, dat is fijn, maar het is ook om veel genade aan een ander te mogen schenken. Een derde is, je volgt dus het voorbeeld van vader. Wordt dan navolgers van God als geliefde kinderen. En hoe ziet God dan dat navolgen van ons? Omdat we lief hebben, omdat we genade schenken en al die zaken meer. De vierde is genade schenken om de wereld echte liefde te tonen. We mogen wandelen in liefde. Ons leven mag als het ware een levende en een voortdurende illustratie zijn van wat Gods liefde in ons leven uitwerkt. Genade schenkend waar een ander heel iets anders verwacht, kan tot verwondering leiden en tot vragen stellen. Of tot, wat is er dan dat je zo reageert? Ik denk dat er elke dag mensen zijn die je genade kunt betonen. Die je tegenkomt op je weg en waar je anders naartoe kunt reageren. En je doet iets wat Gods hart verheugt. Dat is de vijfde. Want daar staat voor God tot een aangename geur. Dat is het verheugt Gods hart. Als ik zo menselijk over hem mag spreken. Dankbaarheid, aanbidding. Het is tot lof en eer van hem. Genade schenken houdt ook in je wandel met God bewaken. Want je wil die relatie met God. Je wil tot eer van hem zijn. Je wil in die relatie met de ander ook tot eer van hem zijn. En daarom betoon je genade. Wil je tot zijn eer leven. En als je genade schenkt, dan werkt dat uit in je hart. Het behoedt je hart voor kwaad en verbittering. En vandaar dat ik u net even die woorden uit Efeze 4 vers 31 en 32 voor ogen zette. Mild tegenover bitterheid. Innerlijk welwillend tegenover gramschap. Genade schenken tegenover toren, geroep en lastering. En ik denk dat het goed is als we gewoon... Het is in een huwelijk zo machtig als je kan leven, kan omgaan met elkaar... vanuit datgene wat God zegt. En dan denk ik echt, als ik nou... zei ik dan net even in een gesprekje... als je kijkt naar Romeinen 12, die versen 17 tot en met 20... dat is als het ware de injectie die God ons geeft... en die we keihard nodig hebben, die zaken gezond houdt in ons leven. En tenslotte is er dan genade schenken om de ander te helpen herstellen. Dat soort zaken. Door genade te schenken help je een ander in dat proces waar die in zit. Vandaar dat de tekst dan zegt, genade schenken kent geen als of wanneer. Zoiets van ik schenk je genade als... Want dan stellen we een voorwaarde. Je bent mama's grote meid als ze je bordje leeg eet. Ja, je bedoelt, als ze de bordje leeg eet, dan wordt ze een grote meid. Dat is een begrijpelijke. Maar al die voorwaarden die we elkaar zo makkelijk stellen. Liefde kent geen voorwaarden. Het is geen gemakkelijke weg, maar wel die van God. Genade schenken, zegt dan de tekst. Genade schenken is de keuze om iemand geen liefde te onthouden. Dat is een zin, zeg, om daar. Als u het nou heeft over mijn gang moet nog iets moois hebben. Er hangt zo'n groot wit vlak. Dan schrijft u dit in een lijstje. Genade schenken is de keuze om iemand geen liefde te onthouden. En als iemand dan langsloopt, bij je op bezoek komt. Genade schenken is de keuze om iemand geen liefde te onthouden. Dat geeft gelijk een andere sfeer. Waar praat je dus over? Waar praat je met elkaar dus over? Al die zaken meer. Dat is zo wezenlijk. Hoe praat je met elkaar over anderen? Sta altijd open voor verzoening. En als je dan fouten gemaakt hebt. En je komt tot dat inzicht. Het had anders gemoeten. Vader. En dan kun je danken voor de weg die er gegaan is. Maar tegelijkertijd doe je er alles aan. Vanuit wat menselijk is. Om te herstellen. En je bidt God ervoor. Dus sta altijd open voor verzoening. God zegt tegen zijn volk. Hun zonde en ongerechtigheden zal ik niet meer gedenken. Hij schenkt hun dan genade. Het herstel van de relatie met God zien we dan in vers 22. Laten wij toetreden met een waarachtig hart in volle verzekerdheid van het geloof. Paulus roept ons op om uit de verzoening te leven. En wel, onder andere in Romeinen 12 vers 8, houd zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. Het is goed om daarover na te denken, naar te kijken, nog eens te overwegen. Als we ons door anderen gekwetst worden of voelen, is het zaak initiatief te nemen. En ons niet te laten overwinnen door het kwade, maar dat te overwinnen, dat kwade dus, met het goede. Liefde betoont genade. Denk aan de liefde van God. Navolgers van God, die de wereld met zichzelf verzoenende was, de mensen hun overtredingen niet toerekent. Hoe we daarmee omgaan is wezenlijk, van het uiterste belang. Bidden we voor de broeder of zuster die niet tot ons groepje hoort? Afgrijzelijk toch, dat de gemeente een plek blijkt te zijn waar mensen zich mensen kiezen om mee om te gaan en anderen kiezen, naar de ander toe de keuze maken die niet in het groepje te trekken. Wij willen zeggen de keuze maken om die anderen zijn liefde te onthouden. Is dat niet een van de functies? Dan zeg ik iets heel moeilijks misschien. Maar is dat niet een van de functies van de maaltijd plus? Weet u wat verdrietig is om te horen? En ik bedoel niet dat u vindt dat er te veel maaltijd gevierd wordt. Wat ik echt ten diepste bedoel is dat mensen zeggen: broeder, waarom had je ook alweer de maaltijd plus ingesteld? En toen ik zei, dat weet je toch, om elkaar te ontmoeten. Niet altijd weer je vrienden en de broers en zusters die je liggen en je familie te ontmoeten, nee. Juist even dat moment te nemen om zijn kwartier door te praten wat in een kamp zo heerlijk kan. Dus even doorpraten met iemand. Ik zei tegen een jonge broeders midden, ik weet eigenlijk nog geen eens wat je doet. Wil ik gewoon weten dan. In de zin van niet om alleen maar het als een feit te registreren, maar dan ken je iemand toch wat meer. En zijn gedachten erachter en dat soort dingen meer. Ja, zei die zuster, dat heb je zo wel bedoeld. Maar kijk maar, iedereen zit weer in zijn eigen kluitje. En dat is toch iets waar ik dan over nadenk. Moet ik dat dan anders doen? Is misschien als je echt dit wezenlijk met elkaar wil. Ik hoop niet dat u het ziet als van het podium komt dat. Maar als u dat echt wezenlijk wil, dan zou ik me heel goed kunnen voorstellen, we schaffen de koffie 's morgens af. We drinken koffie met elkaar in de afloop. Dat is echt iets waar we over gepraat hebben met elkaar. En wat ik echt wil ik zeg het tegen u. Maar wat we echt willen zien functioneren, waarom drinken we niet na afloop koffie met elkaar? En dan even een moment om met elkaar te praten. En ik wil u heel eerlijk zeggen waarom ik tot die gedachte ben gekomen, of wij tot die gedachte zijn gekomen.
Ik kom na een predikatie, mensen rennen de zaal uit. U begrijpt ook een beetje chargeer, een beetje overdrijf. En dan staan ze vervolgens drie kwartier op het podium met elkaar te praten. Of op het plein buiten met elkaar te praten. Ik denk, doe dat lekker in de zaal. Ook mogelijk. En je mag je ook een koffie meenemen en lekker op een bankje gaan zitten buiten. Prima. Maar ik bedoel ten diepste, want dat mag je allemaal verder opzij schuiven. Die ontmoeting met elkaar. Dat vind ik het heerlijke van dus van Maren. Nogmaals, dan ontmoet je mensen die je eigenlijk in de gemeente wel vriendelijk groet. En van wie je houdt in Christus. Maar hier kom je tot dat contact. Hier ontdek je wat je gemeen hebt. En wat je samen blij doet uitzien. Bidden we dus voor elkaar. Voor die broeder of zuster die niet tot ons groepje hoort. Of denken we, oké. Ik heb ook zo'n reactie een keer gehoord. Er was verdriet in een familie. En toen zei iemand iets tegen me, ik heb alleen maar heel gechoqueerd, want ik was het, opgekeken. Ja, dat komt er nou van. Toen dacht ik echt van, hoe kijk je dan, zuster, naar mensen? Hoe kijk je dan naar de mensen die God bij je neerzet? Dat komt er nu van. Dat lijkt wel op een hoog opgelopen oude rekening. Op een schuld. Enzovoort. In schuld in de zin van het beeld van de net van die boekhouder. Hè? Ja, dat komt er dan van, op zo'n soort reactie. Ik denk, het is zo wezenlijk hoe we met elkaar omgaan. Het gaat niet om buitenkant. Het gaat niet om vroom. Een big smile en een hart dat denkt. Het gaat me om dat hart dat zich uit door die smile. En dan staat er een zinnetje wat je zomaar zou kunnen passeren. En verleden week heb ik het alleen maar gelezen en niets gezegd. En broeder Blakshoven pakt dat op en zei van, dat is eigenlijk de beste manier. Niet doen. Zo even. Een kwaad dat de verhoudingen in de gemeente, maar ook tussen mensen onderling, ernstig verstoort, is roddel. En eigenlijk zou ik het daarbij willen laten. Dat is roddel. We zouden dat niet moeten doen. Als je dan met iemand praat over een ander, kan in het kamp net zo makkelijk. Ik bedoel het alleen maar nadenkend, hè? Even een streepje zetten, zo'n markeerstift gebruiken. Dan kan je de een heel zwart maken, zodat de ander wit wordt, witter wordt. Je kan op een gegeven moment ook, in een hele verdrietige situatie, kan je heel goed bedoeld wellicht, ga ik maar vanuit, kan je heel duidelijk de negatieve kanten in zo'n relatie aanduiden van de een. Maar het gaat erom, hoe praten we nou over elkaar? Soms zijn dingen zo verdrietig dat het beste wat je kunt doen is er niet over praten met je vriendinnen en je vrienden. Noem maar eventjes zo, of de mensen om je heen. Maar is samen met degene die God naast je heeft gezet, te bidden voor die situatie. En binnen samen te kijken, wat mogen wij betekenen? Het zou niet goed zijn, denk ik. Als we elkaar dingen zitten te vertellen, hè, en dan krijg je echt zo'n reactie van. Echt? Meen je dat? Is dat nou de goede sfeer in een gesprek over? Maar ik wou het hierbij laten. Een kwaad. Een kwaad dat de verhouding in de gemeente, maar ook tussen mensen onderling, ernstig verstoort, is roddel. Vers 6. We zijn om vers 4 en 5 voorbij. We gaan naar vers 6. Dan zegt de tekst, zij verheugt zich niet over ongerechtigheid, maar verheugt zich tezamen met de waarheid. En dat is goed om dat even dat beeld te pakken. Het woord verheugen is in het Grieks dat woord dat er staat. En dat betekent, als je het heel letterlijk omzet, gezamenlijk verheugen. Wie verheugt zich nou gezamenlijk? De liefde verheugt zich tezamen met de waarheid. Dus dat is heel belangrijk om dat even te onthouden. Als u kijkt naar het Griekse woord, ziet u dat laatste gedeelte, dat heeft te maken met, alles te maken met genade. En dat is belangrijk, vreugde, genade, denk aan charis, weet u wel? Nou, dat herkent u er zo in. Dus, gezamenlijk verheugen betekent dat je bent blij samen met een ander. Denkt u, liefde hand in hand met de waarheid. Liefde gaat hand in hand met de waarheid. Denkt u aan een verliefd stel dat niet genoeg kan krijgen van elkaar in elkaars hand vasthouden. Liefde kan er niet genoeg van krijgen om samen met de waarheid hand in hand op te lopen, op te trekken. Het woord verheugen is dus dat Griekse woord dat betekent gezamenlijk verheugen. We zijn met elkaar, samen met een ander, elkander, denkt u eraan, zijn we er blij om. Verheugt het ons hart. U vindt het terug in Lucas 1 vers 58 en in Lucas 15 vers 6 en 9. En dan gaat het er steeds om, mensen die samenkomen om te vieren, zaken te vieren en samen zich te verheugen. Het is wel goed om dat soort zaken te bedenken. Het gaat hier om begrippen die als personen worden voorgesteld. Dat noemen ze dan een personificatie. De wind waait of de wind trekt aan de jas. En dan zie je in zo'n kinderboek, zo'n prentenboek, de wind voorgesteld met handjes die aan zo'n jas van zo'n kind short. Dat beeld, dat kent u. Jan de Wind heet het dan, geloof ik, vroeger. Ik weet niet of het tegenwoordig nog zo heet, maar vroeger was dat zo. Hier gaat het om begrippen die als personen worden voorgesteld. Liefde en waarheid. Waarheid stimuleert de liefde om zich te verheugen. Wanneer zonde en misleiding, leugen aan de leiding gaan, verdwijnt de vreugde al snel. We kijken er even aan, wat is het negatief? En we komen straks op de volgende pagina terug op het positieve. Negatief is, liefde verheugt zich niet over de ongerechtigheid. Dat bedoel ik dus met het negatieve. Hè? Ze kan geen vreugde uit zonde putten. Er staat dus, liefde verheugt zich niet over de ongerechtigheid. En om u heen wordt die ongerechtigheid breed uit geëtaleerd. Wat doet liefde? Liefde gaat ongerechtigheid uit de weg. Liefde gaat zonde uit de weg. Liefde kan geen vreugde uit zonde putten. Ze zal de zonde mijden. Weg, ik wil het niet. Echte, opofferende liefde van God staat recht tegenover de zonde die zich kenmerkt door zelfzucht. De eerste zonde is daar een schoolvoorbeeld van. Eva en Adam hadden hun eigen verhoging op het oog. Jullie zullen als God zijn, was hen misleidend voorgehouden, was hun misleidend voorgehouden. Als je laat leiden door liefde, heb je automatisch. Het zou zo moeten werken. Staand aan de kant van de liefde heb je niks met de andere, met dat andere. Zou automatisch een afkeer van ongerechtigheid moeten bewerken. Je verlangen wordt op andere dingen gericht. Je kan niet wandelen in liefde en tegelijk ongehoorzaam aan God zijn. Als je laat leiden door liefde en al die zaken die er staan. Liefde is niet blij over ongerechtigheid. Liefde zal de zonde mijden. En misschien zeg je, ja, dat klopt, dat vind ik ook. Dan kijk je naar een film. En in die film gaat het om zaken die ook met ongerechtigheid te maken hebben. Dan gaat het om zaken waarin door de regisseur natuurlijk in beeld gebracht, bijvoorbeeld het stuk lopen of in een relatie in beeld wordt gebracht. Of waarin overspel of jaloezie breed uit wordt geëtaleerd. Waar kijk ik dan naar? Dus ik heb heel vaak, heb ik met literatuur ook, dat ik denk van klaar hoor, dit is niet mijn zaak. Hier wil ik niets mee hebben. En ik zeg dan niet, je moet niet kijken. Ik heb er geen behoefte aan, bedoel ik dan zo van. Liefde en waarheid gaan toch hand in hand. En liefde zie ik nooit hand in hand met ongerechtigheid. Liefde zie ik nooit hand in hand met zonde. En ik weet, en ik bedoel dat niet, maar om me heen zie ik heel veel ongerechtigheid. En als ik die zaken op televisie zie, dan kijk ik niet. Dat wil ik gewoon niet. Dat zijn niet de zaken waar ik me mee bezig moet houden. Dan kan ik beter toch maar een stukje in de tuin plaveien. Magnifieke zaken om dat tot je te laten doordringen. Jullie zullen zijn als God, dachten Eva en Adam en deden wat de lispelaar ze voorhield. Maar jij en ik mogen ons laten leiden door liefde. En we willen niets te maken hebben met ongerechtigheid. Verleden week kwam daar een prachtig voorbeeld bij. En ik wil dat toch even met u ook pakken. Dat komt uit Openbaring 11. En waarom lees ik u dat nou? Omdat dat is wat je om je heen ziet. Het is ter illustratie van blij met ongerechtigheid. En ik lees u Openbaring 11, de versen 7 en 10, 7 tot en met 10. En dan krijgt u dadelijk, dus heel duidelijk geïllustreerd, in vers 10, die ongerechtigheid. Bij iemand die God kent en van zijn liefde en genade leeft, is er die afkeer van ongerechtigheid. Maar moet je kijken hoe de wereld is. En ik bedoel dat gewoon scherp, hoe dat in beeld wordt gebracht. Dan staat er in Openbaring 11, het gaat over de twee getuigen. Ik ga er even vanuit dat u dat beeld kent en wat dat inhoudt. En dan staat er in vers 7, Openbaring 11. En wanneer zij hun getuigenis zullen voleindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt hun de oorlog aandoen, en het zal hen overwinnen en hen doden. En hun lijk zal liggen op de straat der grote stad die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook de Heere gekruisigd werd. En uit de volken en stammen en talen en natieën zijn er die hun lijk zien 3,5 dagen, en ze laten niet toe dat hun lijken in een graf worden bijgezet. En zij die op de aarde wonen zijn blij en verheugd over hen, en zullen elkaar geschenken zenden, omdat deze twee profeten hen die op de aarde wonen gepijnigd hadden. Blij met ongerechtigheid. En ik denk dat het goed is dat u zich dat realiseert. Dat als ik het dan heel, en er kan nog meer over gezegd worden, maar ik wou dat even zo aangeven, hè? Blij met ongerechtigheid. Dat zie je, die getuigen liggen dood en de wereld laat niet toe dat er eer wordt bewezen, in de zin van dat ze respectvol begraven worden, maar doen dat anderen. Dat lijkt een beetje, als ik het heel simpel mag zeggen, op je voortuin bestraten laten. En dan moet er afgerekend worden. En de man die dat gedaan heeft, klasse, zegt van, wilt u een rekening? Ik zeg, ja, ik wil graag een rekening. Ja, maar dan moet ik uw btw in rekening brengen. Ik zeg, ja, dat weet ik. Ja, maar dan bent u een dief van uw eigen portemonnee. Ik zeg, nee, ik heb een wit huis, ik wil ook een witte tuin. Hij keek me echt aan. Hij zei, maar moet je voorstellen dat je iets doet voor 15.000 euro? Dat was het dus niet, maar hij zei, dan moet je kijken hoeveel btw je betaalt. Ik zei, ja, maar dat is toch gewoon de overheid? En ik wil daar gewoon aan voldoen. Hij schreef wat onbegrijpend zijn rekening uit en streep er bijna nog even extra onder het woord btw en zei, dan krijg ik zoveel van u. En ik legde het met blijdschap neer. Hand in hand met de waarheid. Hand in hand met gerechtigheid. Hand in hand met liefde. Dat soort zaken. Liefde, zegt onze tekst dan. Liefde dringt je. Ziet u wat er staat? Denk aan die R. Met één letter verschil maak je er dwang van. Nee, er staat liefde dringt je tot het dienen van God en anderen. En als de liefde je dringt, dan kom je zelf uit het centrum en dan komt God centraal te staan. En ik denk dat u daar heel goed bij kunt lezen. En ik ben me bewust dat het misschien een tijd niet geklonken heeft, daarom lees ik het u even, wat Paulus zegt in 2 Korintiërs 5. 2 Korintiërs 5. En ik lees u de versen 14 en 15. Want hoe zit het nou met jou en met mij? U ziet daar staan, dus 2 Korintiërs 5, de versen 14 en 15. Versen die zouden mogen weten, leven. En dan staat er in die tweede brief van Paulus, in dat vijfde hoofdstuk. Want de liefde van Christus dringt ons. Daar wij tot het inzicht gekomen zijn dat één ter wille van allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven. En ter wille van allen is hij gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven. Ik kan wel steeds dingen veranderen. Maar voor hem die voor hen gestorven, ter wille van hen gestorven is en opgewekt. Die liefde van Christus dringt ons. Dat is wat ons bepaalt. En ik denk dat het goed is om ons dat te realiseren. Die liefde dringt ons, en dan gaat de tekst verder, tot het dienen van God en anderen. Juist in lastige situaties. Juist bij vermoeidheid. Juist bij druk en bij lijden, komt het erop aan, aan de kant van de liefde te staan. De kant van de liefde te kiezen en voor te kiezen om te dienen. En dan staat er een cursief zinnetje. En dat doen we natuurlijk niet voor niks. Liefde vindt het middel net zo belangrijk als het resultaat. Dat is op een heleboel manieren te illustreren. Maar het middel net zo belangrijk vinden als het resultaat is. Denkt u aan wat je krijgt op je moederdag of vaderdag van het kind. Wat met veel liefde in elkaar gezet is. Getekend. Van illustraties voorzien. En misschien heeft u dat voorbeeld niet Broeder Blaks over de week zien. Het zakdoekje dat hij van een van zijn meiden kreeg. Nadat ze dat op zonneschool hadden versierd. En dan gaat het er niet om dat het in het museum moet hangen. En ademloos naar moet worden gekeken. Je hart springt ervan op als je dat als vader of moeder krijgt. Hè? En daar zit alles in. Je ziet door de misschien wat grote letters heen. Onbeholpen, dat maakt me allemaal niet uit. Of die illustratie. Je ziet het daarachter. Zie je het motief. Je ziet het kind dat van je houdt. En het voor je heeft willen maken. Het motief herken je erachter. En dan kan het best zijn dat je er zo blij mee bent. Zo heb ik ergens een laadje waarin in de loop van de jaren de tekeningen van de meiden terecht zijn gekomen die ze gemaakt hadden. Die hebben dan een tijd op het prikbord gehangen. En dan denk ik, ja, dan heb je dus 7 kamers nodig voor al je prikborden. Maar ik kan het niet weggooien, want het is dat motief wat me steeds weer doet opspringen in mijn hart. Dat is die liefde. En dat is het punt. Liefde vindt het middel net zo belangrijk als het resultaat. Het motief erachter is net zo belangrijk als het succes. En op een gegeven moment kan je in verdriet raken omdat het er niet goed uit is gekomen. Maar wat ziet God nou? Ziet het God het resultaat wat wij als mensen zien, wat tegenvalt misschien? Nee, God ziet de insteek van je hart. God ziet het motief erachter. En dat is het punt. Liefde vindt het middel net zo belangrijk als het resultaat. De mens wil vaak de snelste weg kiezen om tot resultaat te komen. Hij neemt vaak de weg die God niet bedoelt. Geduld is dan belangrijk. De weg van de minste weerstand is vaak niet de juiste. Oh, ik heb tegenslag, dit zal niet de weg van God zijn. Misschien wel. Om je tot volharding te brengen. Om in je leven op hem te doen blijven zien. Ook als het de wind tegen zit. Soms kies je in je een trouwkaart. En dan staat daar een scheepje op. Dan denkt iedereen natuurlijk aan het levensschip. Hè, dat over de zee van liefde vaart. Maar een schip, een zeilschip, dat heeft de wind nodig om voort te kunnen. En het kan zijn dat je in een gegeven moment een wind uit een hoek in je leven krijgt, waardoor je moet gaan laveren om toch die haven te bereiken. Die tegenwind brengt je dan op een andere manier, al kriskrassend over het water, toch in die haven in plaats van makkelijk naar de haven toe te zeilen. De weg van de minste weerstand is vaak niet de juiste. We zingen dan wel, en accepteren het dan ook, Gods weg is de beste. En die leidt vaak voor ons moeilijk of lastig te begrijpen wegen die zoveel langer lijken. Ik denk dat dat de zaken zijn. Hè, dat God houdt zijn doel in de gaten en werkt dat uit. En wat is dan het motief erachter? Dat weet je, het doel, het motief achter Gods handelen in jouw en mijn leven is altijd, altijd. Liefde. Hij wil ons daar brengen waar we mogen zijn, tot eer van hem te zijn, het van hem te verwachten en uiteindelijk aan zijn hart. Wij mogen dat al weten en daar is hij met die hele schepping op weg naartoe. En bij menselijk handelen kan er heel iets anders achter zitten. Dan kan je bedoelen, als we het nou zo organiseren met elkaar en we sluiten het front, dan krijgen we doelgerichte gemeentes. En zo gaan we dan op weg naar een megakerk. Hoe moet ik het noemen? Is dat wat God dan wil? U zou misschien voor hetzelfde geld geschrokken kunnen zijn van de brief die ik u heb meegegeven. Van een broeder dacht dat wij een megakerk gingen nastreven, net zoals anderen om ons heen. En hij schreef ons een vlammende A4. En daar is perfect op gereageerd. En de broeder kwam een aantal bij de volgende dienst praten over wat hij geschreven had. En dan moet je soms achter het schrijven de motieven duidelijk maken. En hij had best een pittige brief geschreven, een pittige A4. En broeder Barzo was de eerste die hem gezien had op de mail, en die had ook goed gereageerd. Ook pittig, maar in de goede zin vanuit Gods woord. En toen een paar weken later kwam ik hem weer tegen in de dienst. En hij zegt, ja, ik was nogal verontwaardigd, hè? Ik was nogal boos, hè. En hij zegt, ja, ik heb nog wat dingen gezegd die misschien niet zo vriendelijk klonken. Ik zeg, je hebt ons minstens wakker gemaakt. Ik bedoel, die brief is niet voor niks geschreven. Hij zegt, maar ik moet toch wel wat bekennen. Hij zegt, want ik heb heel erg gefulmineerd tegen een van de boekjes die u genoemd hebt in dat stencil. Hij zegt, ik ben het nu pas voor het eerst aan het lezen. Hij zegt, het is nog wel fijn. Kijk, dat vind ik grootheid. Gewoon zeggen, sorry. En gewoon weer met elkaar door één deur kunnen. En dan gebruikt God dat natuurlijk in het geheel. En dat is het wat ik u bedoel te zeggen. Het leek op een heleboel weerstand. Het scherpt je gelijk. Het maakt je bewust hoe zaken in elkaar zitten. Gods weg is de beste. En die leidt vaak voor ons, lastig te begrijpen, langere wegen. Als u weet dat een situatie niet goed is, is de weg die God wil gaan heel vaak een andere dan een snelle weg. En aan het negatief van pagina 16 staat er nu het positief. Liefde krijg je weer het hand in hand. En ik kan aan een verliefd stelletje denken, maar ze willen elkaar niet loslaten eigenlijk. Ja, dat heeft elkaar vast en dat moet vast blijven. En als je elkaar even moet loslaten omdat op hun weg er een boom staat waar ze niet, tussen twee bomen niet samen doorheen kunnen, dan moet de een door het ene en de ander door het andere plekje tussen die boom, maar daarna onmiddellijk vinden die handen elkaar weer. Dat zou bij ons ook zo moeten zijn. Liefde is constant uit op waarheid, is constant uit op samen. Liefde verheugt zich samen met de waarheid. Dat geldt voor de waarheid van Gods woord en voor eerlijk zijn. De waarheid vertellen. Liefde heeft een sterke band met de waarheid. Gods liefde gaat hand in hand met Gods woord. Dat is de waarheid. En als u nou even voor uzelf het klein beetje wil verhelderen, zet u dan bij Gods woord, bijvoorbeeld theorie, en zet u dan bij eerlijk zijn praktijk. En denk erom, theorie kan niet zonder praktijk. Dat zeg ik. Theorie kan niet zonder praktijk. Het hoort bij elkaar. Je kan wel naar de gamma gaan, naar een supermarkt gaan, zo'n bouwmarkt, en heel veel dingen kopen. Als je daarna op zolder legt en er nooit meer naar omkijkt, was het een leuk voornemen. Maar de plank zit er nog steeds niet. Gods liefde gaat hand in hand met de waarheid. En ik denk dat dat goede zaken zijn. De waarheid mogen kennen gaat niet zonder de liefde van God. Als je de waarheid kent, misschien wel heel goed kent, maar als je de waarheid niet in liefde kan brengen, stoot het af. En stoot je misschien wel af en win je de ander niet. Liefde betonen gaat niet ten koste van de waarheid. Ook genade schenken niet. Zij harmoniëren daar juist mee. En dan is het goed om dat te beseffen. Er staat dan zo'n zinnetje. Ook genade schenken gaat niet ten koste van de waarheid. Maar zij harmoniëren daar juist mee. Als je dan even denkt aan waarheid, dan kan je daar tegenover zetten wat vanuit de brief van de Romeinen heel sterk klinkt. Maar denkt u aan ongerechtigheid? Denkt u bijvoorbeeld ook aan valsheid? Een van de zaken die u goed zou moeten weten, is dat valsheid een kenmerk is, een karakteristiek is van de oude mens. En dat die rechtstreeks komt uit Johannes 8 vers 44, waar de Heere noemt de vader van de leugen. En wie zijn wij dan? Wij zijn leden van elkaar en zonen van de God der waarheid. We zijn verbonden met elkaar. We zijn elkaar nabij, naast elkaar gezet door genade. En dan staat dat, ik weet het, ook in die brief die Paulus schrijft aan de Efeziërs, wat zo ontzettend luid en duidelijk is, dat tussen ons geen sprake meer zou moeten zijn van leugen, geen bedorven. Paulus zegt in 4 vers 29, laat geen enkel bedorven woord uit jullie mond uitgaan, maar spreekt indien er een goed woord is voor de benodigde opbouw, opdat het genade zou geven aan wie het horen. Geen plaats voor valsheid, voor bedrog, voor al die zaken die er kunnen staan, maar laten we tot eer van hem zijn. We zijn leden van elkaar. Als je valsheid en bedrog wel toelaat, en misschien mag je daar roddel even achteraan hangen, dan is dat in wezen uit zijn op het verbreken van de goddelijke verbinding met elkaar. En dat is het machtige van deze brief van Paulus. Ik kan hem niet weer, ik moet hem open doen als ik aan het lezen ben, aan het studeren ben. Dat is die kroonbrief. En soms denk je, je hebt nou zoveel te zeggen over een ander. Wat spreek je nou eigenlijk allemaal voor woorden uit? Heb je wel eens met die ander daadwerkelijk het gesprek aangegaan? Heb je echt interesse over de ander? Of is de andere alleen maar interessant om erover te praten en er niet mee te praten? Dat zijn van die standaarden waar je bijna van gaat denken, ja, dat heb je al 80 keer gezegd. Dan denk ik het nog 81 keer. Iemand zei laatst, ik had een avond op visite gezeten. En toen reden we samen naar huis. En mevrouw was stil en ik was stil. En een gegeven ogenblik zei zijn vrouw, wat hebben we nou eigenlijk de hele avond gedaan? Wat is er nou heel de avond besproken? En dan kan het zijn dat je eigenlijk schrikt van wat je de hele avond besproken hebt, namelijk je hebt gesproken over een ander. En dan hoor je, en ik hoor dat toevallig, ik loop langs een groepje met jonge meiden, laat ik het zo maar zeggen, dat is misschien wat veiliger, maar er staan dus vier mensen bij elkaar, vier jonge mensen, die ik erg waardeer, die deel uitmaken van de gemeente, er volledig bij horen, en dan geven we ogenblik, zeggen ze dan tegen elkaar, hé, we spreken volgende week even een avondje af, dan kunnen we gezellig roddelen. Ze zien mij met elkaar bijpraten over datgene wat deze week gebeurd is. Het wordt misschien niet zo zwart bedoeld. Maar ik had er echt zo even iets van. Ik kreeg zo even een klein beetje van. En ik liep maar door. Probeerde er net even met een reactie wat anders van te maken. Het gaat echt om liefde. Verheugt zich samen met de waarheid. En ik denk dat dat goede zaken zijn om met elkaar te mogen bespreken. Liefde harmonieert volledig. Daarmee, die twee samen, kan niet zonder elkaar. Dan zegt de tekst, en ik ga even, nou ik zeg er nog even wat bij. Denkt u even aan Johannes 1 vers 14, waar staat onze Heer vol van genade en waarheid. En ik denk dat dat een heel belangrijk punt is. Vol van genade en waarheid. En Gods woord spreken heeft alles te maken met laten in over een ander, naar een ander toe ootmoedig zijn. We lezen met elkaar. Soms, zegt dan de tekst, moet eerst de waarheid van een onopgeloste pijn uit het verleden aan de dag komen om de relatie tussen mensen te herstellen en te verbeteren. Ook in Efeziërs 4 zie je zowel de genade als de waarheid op de voorgrond komen. Denk aan vers 25. Waar staat, spreek daarom de valsheid afleggend, waarheid, een ieder met zijn naaste. Waarom? Omdat we leden zijn van elkaar. Zo zou je eigenlijk moeten denken. We zijn leden van elkaar. God heeft ons naast elkaar geplaatst als leden van het lichaam van Christus. Denk aan vers 25, de waarheid spreken. En vers 29, ook na verjaardag kunnen zeggen, het was een fijne avond. En ik bedoel dat niet gelijk dat zo te formuleren, maar ik doe het toch even wel. We zijn goede woorden gesproken tot opbouw. En ze gaven genade aan een ieder die ze hoorde. Wat we wel zeggen en niet zeggen, zou gemotiveerd moeten zijn door Gods liefde. Stemt het daarmee overeen, dan zou ik spreken. Stemt het daar niet mee overheen, dan zou ik echt, echt zwijgen. Let op Spreuken 12, vers 17. En misschien heeft u dan weinig te zeggen. Dan zoekt u naar iets anders om samen over te praten. Maar goed, Spreuken 12. En ik heb heel wat fijne groepen in de gemeente die met elkaar optrekken en dit met elkaar ook zo afspreken. We praten alleen tot opbouw van elkaar. En ik denk dat een kind die binnenkomt en hoort dat het tot opbouw wordt gesproken, dat het dat meeneemt. Ik lees u twee teksten uit Spreuken 12. Wie waarheid spreekt, zegt vers 17, deelt mee wat recht is. Maar een leugenachtig getuige deelt of spreekt wat bedrog is. Dus wie waarheid spreekt, deelt wat recht is, maar een leugenachtig getuige bedrog. En dan vers 19, een waarachtige lip bestaat voor altijd, maar een leugenachtige tong bestaat slechts voor een ogenblik. Ik vul die zinnen even wat aan. En dan zegt de tekst daarbij, want daar las ik het voor, tegenover eerlijkheid staat niet alleen liegen, maar ook bedrog. Geef je opheldering met wat je zegt, dan is het goed. Verward het en verbergt het de waarheid, dan zwijgen. Liefde spreekt om de waarheid te onthullen. Eerst kun je zeggen, is leugen de bondgenoot in je leven? Later wordt waarheid dat. Het verschil zit in de vader van wie het komt. En ik denk dat het goed is als u dat soort dingen voor uzelf, hè, de vader der leugen, of is het de vader der waarheid die de zaken in je leven uitwerkt. Het verschil is de vader van wie het komt. En dan staat er, liefde verheugt zich samen met de waarheid. En dan geef ik u vier gebieden over de waarheid vertellen, de waarheid in liefde vertellen. En u komt ze tegen in het boekje. Ook als de feiten niet in je voordeel spreken, maar heel erg in je nadeel, dan zou je het toch gewoon moeten zeggen. Als je het verknald hebt en het heel verleidelijk is om alles maar weg te dekken en te camoufleren en toe te dekken, ik denk dat je de waarheid mag spreken, telkens, ook als de feiten tegen je zijn. Ik denk dat openheid en duidelijkheid, de waarheid spreken over wat je gedaan hebt, dat wat niet goed was, dat het werkt naar je collega's toe, naar je familie toe, naar je vrienden toe. Ik ben te laat. Ja, ik ben gewoon te laat van huis gegaan. Ja, het verkeer zat tegen en alle lichten waren vandaag heel erg lang op rood. Klets, iedereen snapt dat je te laat bent weggaan, zeg het ook gewoon. Een tweede punt is, liefde zegt de waarheid. Juist als die niet aangenaam, maar pijnlijk is. Daar zit vaak een stuk emotie bij. Je zou het soms moeten zeggen kunnen. Dat spreken je gekwetst heeft. Hè? En al die zaken meer. Dat mag je best een keer zeggen. Ik ben er door gekwetst. Nou, die zaak wil ik met me uitpraten. Liefde zegt de waarheid. Juist als die niet aangenaam, maar pijnlijk is. Want bij beide zit die insteek erin. Helpen. Uit de weg helpen. Dan in een derde punt om waarheid te spreken is, liefde vertelt haar verwachtingen en waarheid heel duidelijk. God spreekt in duidelijke taal die we begrijpen. Het is soms zo, dan is er even iets, hoor je dan, tussen man en vrouw. En hoe komt dat dan? Dan hoor je geen de een zeggen, ja, maar ik had verwacht dat je wel begreep wat ik dit bedoelde. Dat is nou juist, je dacht dat ze het wel begreep. Of andersom, zeg dan wat je verwacht. Maak het dan duidelijk. Dat lost een heleboel zaken op. Heel veel mensen hebben niet intuïtief door wat er van ze verwacht wordt. Als je dat gewoon in alle rust kunt zeggen, dan werkt dat. En als je waarheid in liefde spreekt, dan is dat natuurlijk niet erop uit om de ander te verwoesten. Het is de toon die de muziek zet, hè, c'est la ton que fait la muziek. Laten we gewoon toepassen wat Paulus zegt. Efeze 4 vers 29. We hebben een concordant bij ons. Je zou hem concordant open moeten hebben in je leven. Niet gesloten in je boekenkast naast die andere boeken die je niet leest. Paulus zegt heel scherp, laat geen enkel bedorven woord uit je mond uitgaan. Hij heeft over zelfbeheersing. Maar spreekt indien een goed woord er is voor de benodigde opbouw. Het heeft te maken met het motief. Het heeft te maken met het tijdstip. Opdat het genade zou geven aan wie het horen. Werkt dat wat ik zeg uit? Is dat de geest van mijn woorden vol genade? En ik denk dat het heel belangrijk is dat we dat woord openen. Dat we dat woord, en ik zeg het, ik herhaal het, dat het rijkelijk in ons leven woont. We hebben die schrift nodig. En ik hoop ook door regelmatig zo'n uitstapje te maken naar Spreuken, naar andere gedeelten, naar Openbaring, naar Jacobus, hè, om u te kunnen laten zien dat het is de schrift die we nodig hebben. Heel die schrift hebben we nodig. Hè, elk van God uitgeademd woord, dat is er voor ons om in te ademen, omdat het ons vertelt hoe zaken zijn. En natuurlijk weet ik wel, maar de schrift houdt je leven op koers. En ons belangrijkste baken, hebben wij gezien, zijn de brieven van Paulus. Gods woord is de waarheid. En we leven in een tijd waarin men alles maar relativeert. De absolute waarheid, nou, wat een claim, of je krijgt gelijk naar je hoofd terug. Ja, dat vind jij. En dat is nog ineens gek ook, want heel veel mensen, je merkt dat in de contacten die je hebt, heel veel mensen hebben de gedachte van, er bestaat geen absolute waarheid en al die zaken meer. En wat heerlijk, dat je dan soms heel duidelijk kunt zeggen, moest kijken, dat staat er. En als je dat zo zou doen, werkt dat zo uit. En als je niet de schrift als de waarheid neemt, we kennen hem die de weg, de waarheid en het leven is. Als hij niet die weg is, als hij niet die waarheid is, dan word je alle kanten uitgestuurd. Kom je niet bij God de Vader die de bron van de waarheid is. En zo zijn er heel wat zaken om ons heen die sturen ons weg. En die relativeren dat. Ja, maar dat moet je zien in zijn tijd, in zijn context. Maar ik denk, je zal toch een programma hebben, wat je dan met een mooi woord een showprogramma noemt. En waarin je dan breedheid, mensen hangen eraan. Waar gaat het om? Het pijntje in de linkerknie van de vrouw van die bekende voetballer. Of het gaat om die jurk die toch wel heel erg kort was en die ze gekocht heeft bij. Allemaal van die flutpraat. Als dat het hart van Nederland is, het is veel wezenlijker dat we weten wat God zegt. En dat we bezig zijn met de dingen van hem. Ik wil u nog een klein stukje lezen, want dan is het echt wel de tijd ervoor. En ik denk dat het goed is om dat zo met elkaar te doen. Even kijken, de waarheid, ik pak het even op daar, is allereerst het evangelie dat Paulus mocht brengen. Vervolgens natuurlijk ook het evangelie van de besnijdenis, het koninkrijksevangelie, de gehele heilige schrift. Niet alles wat in de waarheid staat, of in de schrift staat, is de waarheid, want er staan verslagen in waarin mensen liegen en zo blijken te spreken zoals de vader van de leugen dat doet. Maar dat begrijpt u dan onmiddellijk vanuit de context. Valsheid is er genoeg. De waarheid is wat de schrift zegt. Wandelen in de waarheid zoals de Heer Jezus dat deed. In hem was de waarheid te zien. In zijn doen en laten bleek dat het waar was wat hij over zichzelf zei. Ik ben de waarheid. Hij wandelde als geen ander in de liefde en in waarheid. De liefde is eerder blij met wat God zegt dan wat mensen zeggen. Veel mensen vinden en denken dat het noodzakelijk is om te liegen. Zeker een leugentje om best wil, moet kunnen, zegt men. Liefhebben betekent deze verschuiving moet kunnen. Op moreel gebied niet accepteren en zelf leven in waarheid en met de waarheid. Vandaag de dag staat in heel veel levens niet God, maar de mens centraal met de bijbehorende zelfzucht. Het zit vooral in dat laatste, zelfzucht. In 2 Timotheüs 3 vers 1 start de apostel het rijtje eigenschappen van de gelovige mensen in de laatste dagen ermee, met die zelfzucht. En ik denk dat het goed is om dat niet te laten liggen, maar dat op ons gemak morgen met elkaar te lezen. Tot zover.